Wij willen samen lezen uit Romeinen 15. We zullen niet het hele hoofdstuk kunnen behandelen, maar wel het grootste gedeelte. Maar het hele hoofdstuk staat wel afgedrukt in uw liturgie. Ik lees het uit de Telos-vertaling voor, Romeinen 15, vers 1 te beginnen. Maar wij die sterk zijn, behoren de zwakheden van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Laat ieder van ons de naaste behagen ten goede, tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat, de smaadheden van hen die u smaden zijn op mij gevallen. Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Mogen u de God van de volharding en de vertroosting u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom neemt elkaar aan, zoals ook Christus u heeft aangenomen tot heerlijkheid van God. Want ik zeg dat Christus een dienstknecht van de besnijdenis geworden is, ter wille van de waarheid van God, om de beloften van de vaderen te bevestigen, en opdat de volken God verheerlijken wegens de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de volken en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk volken met zijn volk. En verder, loof de Heer alle volken en laat alle naties hem prijzen. En verder zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï en hij die opstaat om over de volken te heersen. Op hem zullen de volken hopen. Mogen u de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Maar, mijn broeders, ook ikzelf ben van u overtuigd dat u ook zelf vol goedheid bent, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven, als om u eraan te herinneren, krachtens de genade die mij door God gegeven is, dat ik een dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken. Om het evangelie van God priesterlijk te bedienen, opdat de offerande van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door de Heilige Geest. Ik heb daarom de roem in Christus Jezus in de dingen die God betreffen. Want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft, om de volken tot gehoorzaamheid te brengen, door woord en werk, in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van Gods geest, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyrië toe de verkondiging van het evangelie van Christus heb voleindigd en er een eer in heb gesteld het evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet genoemd was, opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen, maar zoals geschreven staat, zij aan wie niet van hem verkondigd was, zullen zien. En zij die niet gehoord hebben, zullen verstaan. Daarom ben ik ook vele malen verhinderd geweest tot u te komen. Maar nu ik in deze streken geen plaats meer heb, en sinds vele jaren groot verlangen heb tot u te komen, zal ik komen wanneer ik naar Spanje reis. Want ik hoop op de doorreis u te zien en door u daarheen voortgeholpen te worden, wanneer ik eerst enigermate van u genoten heb. Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Want Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. Want ze hebben het goed gevonden en zij zijn hun schuldenaars. Want als de volken aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te dienen. Laten we het hier afronden, want zover, denk ik, zal ik wel niet komen met de bespreking. Het is altijd moeilijk zo'n brief in gelijke porties te verdelen. Volgend jaar bij de eerste Korinthebrief zult u zien dat de indeling nog veel grilliger is. En dat betekent bijvoorbeeld dat Romeinen 14 vers 1 tot en met 15 vers 7 één geheel is, terwijl we ons toch om destijds willen hebben beperkt tot hoofdstuk 14. Maar het is terecht, de eerste verzen van hoofdstuk 15, die eerste 7, horen nog, vormen de afronding van hoofdstuk 14. We hebben het gehad over de sterken en de zwakken. De sterken zijn diegenen die veel beter verstaan wat de christelijke vrijheid is. De christen is werkelijk vrij. Hij is zelfs vrij om te zondigen in die zin dat als hij daarvoor kiest, kan hij dat doen. Maar hij zal al gauw ontdekken wat een dwaasheid dat is. Hoe godonterend het is en hoe schadelijk het voor hemzelf is. Maar God wil vrijwillig gediend worden. Christelijke vrijheid betekent de vrijheid om God te dienen. En dat vrijwillig en niet uit dwang. En dat kan alleen als er ook de mogelijkheid is hem ongehoorzaam te zijn. Hoe droevig dat ook voor onze God is en hoe schadelijk voor onszelf. De sterken begrijpen die christelijke vrijheid. Maar christelijke vrijheid is moeilijk te begrijpen. Wij komen toch al gauw met, ja maar, er staat toch ook heel duidelijk in de Bijbel dat we dit moeten en dat moeten en zus moeten, zo moeten. Daarom drukte ik het expres wat scherp uit. Zelfs vrij om te zondigen. Niet in de zin van geoorloofd te zondigen, maar we hebben die mogelijkheid. En de absolute christelijke vrijheid is iets dat moeilijk verstaan wordt. Als je het te veel benadrukt, krijg je altijd mensen die zeggen dat ik het wel erg lichtvaardig neem met de zonde. De zwakken, Paulus kiest heel duidelijk partij. Hij noemt de ene groep de zwakken en de andere de sterken. En hier zegt hij nu heel duidelijk in vers 1, wij de sterk die sterk zijn. Dus hij rekent zich heel duidelijk tot die groep van de sterken. Trouwens, uit die benaming sterken zie je ook al dat die groep eerder zijn goedkeuring wegdraagt dan de andere. Tegenover die sterken staan de zwakken die nog zich aan allerlei geboden verbinden. En menen dat dat hoort bij het christenleven. Een goed christen die moet dit en die moet zus en die moet zo en die moet dat. En hoe ga je met elkaar om? Ik vat het heel kort samen. We hebben twee belangrijke argumenten in hoofdstuk 14 gevonden. In de eerste plaats, die vrijen, die sterken moeten niet neerkijken op de zwakken. Zo van, die begrijpen die christelijke vrijheid nog niet. En die zwakken moeten de sterken niet veroordelen. Beide moeten gerespecteerd worden in hun eigen geweten. Die kerntekst daar was, en ieder zei in zijn eigen besef, in zijn eigen geweten ten volle verzekerd. En dat, die ruimte moet je elkaar laten, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Want de zwakken willen altijd toch weer de sterken hun regels opleggen. Het tweede motief is de liefde van Christus. Jij sterke, ben je ook bereid om voor de zwakken iets na te laten? Als je nou weet, niet dat je hem daarmee ergert, want dat kan heel vleeselijk zijn. Maar als je nou weet dat je daardoor hem geestelijk in gevaar brengt, dat is heel wat anders. Dat hij daardoor geestelijk aan het afglijden zou kunnen gaan raken. Zou jij omwille van die zwakke, die inderdaad zwak is, om hem te sparen, om te verhoeden dat hij de verkeerde kant uitgaat, zou je iets voor hem willen nalaten? Om de liefde van Christus? En jij zwakke kun je dus inhouden om die sterke altijd de wet voor te schrijven om de liefde van Christus. Hier zegt hij dan, wij die sterk zijn, moet behoren de zwakheden van de niet-sterken te dragen. En niet onszelf te behagen. Dat laatste is heel belangrijk. Wij zijn niet geroepen op aarde om onszelf te behagen. Wij zijn geroepen om God te behagen. En je behaagt God, sterke broeder of zuster, door rekening te houden met de gevoeligheden van de zwakken, zoals het in de NBG-vertaling staat. Maar ik vind het woord dragen zo mooi, omdat we het ook terugvinden in Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten. Daar gaat het nog veel breder. Maar het is toch mooi om dat hierbij te betrekken. Draagt elkanders lasten en alzo zult gij de wet van Christus vervullen. Sommigen prediken altijd de wet, 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 wet. En anderen prediken altijd, wij zijn niet meer onder de wet, we hebben met de wet niks meer te maken. Nou, op zijn minst in dat laatste standpunt zit een groot gevaar. Paulus zie je in de Galatenbrieven heel hard tegen te keer gaan dat mensen anderen weer het juk van de wet zouden opleggen, alsof ze daarmee bij God in een goed blaadje zouden kunnen komen. Maar voordat hij ervan beschuldigd wordt dat hij wetteloos zou zijn, zegt hij in Galaten 6 vers 2, draag elkanders lasten, want zo zult gij de wet van Christus vervullen. En die wet van Christus, die is eigenlijk, zoals de Heer Jezus dat meermalen gezegd heeft, maar één gebod, maar die omvat dan ook onnoemelijk veel geboden, maar die zijn allemaal te herleiden tot dit centrale thema. En dat is het thema van de liefde. Dit is het nieuwe gebod dat ik jullie gegeven heb, dat jullie elkaar zouden lief hebben. Als je de zwakke lief hebt, zul je niet op hem neerkijken, maar zul je hem dragen in zijn zwakheden. Hem tegemoetkomen erin. En jij zwakke, als je de sterke broeder of zuster lief hebt, probeer hem dan niet constant te bekeren tot jouw standpunt. Nog afgezien dat het ook nog een zwak standpunt is. Maar überhaupt, gun die ander zijn eigen gewetensruimte. Nou, ik zei net, we moeten niet onszelf behagen, we moeten God behagen. Ik had er bijna bij gezegd, we moeten ook niet proberen elkaar te behagen. Maar het interessante is dat in vers 2 staat, laat ieder van ons de naaste behagen ten goede tot opbouwing. Ik had het al over de Galatenbrief, in hoofdstuk 1 vers 10 zegt Paulus, zijn wij dan mensenbehagers geworden? Zou het ooit Paulus' bedoeling zijn geweest om dingen te doen om daarmee mensen te behagen? Dat is nou een mooi voorbeeld dat je met teksten moet uitkijken. Je kunt heel makkelijk daarin een tegenstrijdigheid zien. Hier zegt Paulus, je moet de naaste behagen, daar zegt hij dat je dat beslist niet moet doen. Ja, het ligt er maar wat je bedoelt. Mensen behagen, bij mensen in het gevlei komen, om daardoor hun eer te krijgen, hun roem, om daardoor door hen geprezen te worden. Dat geeft een goed gevoel, maar dat is dan wel het vlees, dat goede gevoel eraan overhoudt. Nee, in die zin niet. Wij doen de dingen niet omdat de mensen dat leuk vinden, of prettig vinden, wij doen de dingen omdat God het van ons vraagt. We kunnen ons in vergissen, maar dat moet wel de grondovertuiging van ons leven zijn. Maar hier gaat het om wat anders. Hier gaat het erom, hoe kan ik voor een medemens een vreugde zijn? Ik wil in de eerste plaats voor God wel behagelijk zijn. Als er staat in vers 3 zo, ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, dan denk ik aan een woord uit Johannes 8, ik doe altijd wat de Vader wel behagelijk is. Dat is het eerste. Maar als je God lief hebt, dan heb je ook hen lief die door God bemind worden. Als je God behaagt, dan wil je ook een vreugde zijn voor hen in wie God zijn vreugde vindt. Dat betekent hier het woord behagen. Je kunt de zwakke pijn doen met de manier waarop je met hem omgaat. En omgekeerd trouwens ook. Maar je kunt hem ook vreugde bereiden. Doordat die ander, ondanks dat je verschil van mening hebt, de liefde van Christus in jou gewaar wordt. Ten goede is dat, tot opbouwing. De kritiek van de sterken, het neerkijken op de zwakken, maar ook omgekeerd, het veroordelen van de sterken door de zwakken, is niet opbouwend. Het geeft verdeeldheid, dat zullen we direct zien. Christus heeft zichzelf niet behaagd. En dan komt Paulus met het eerste van een hele serie citaten uit het Oude Testament in dit gedeelte. De smaadheden van hen die u smaden zijn op mij gevallen. Nou, het eerste is al dat dit een citaat is uit Psalm 69. En u zou het misschien niet zo direct eraan afgezien hebben. Maar die psalm is een messiaanse psalm. Johannes citeert ook verschillende woorden uit die psalm. Past op de Heer Jezus toe. Niet alles in die psalm is messiaans. Christus verbindt zich daarmee met zijn getrouwe volk. En sommige plaatsen zijn veel meer daarop van toepassing dan op Christus persoonlijk. Maar hier zien we dat ook Paulus een woord uit die psalm de Heer Jezus in de mond legt. En wat is dat treffend? Want je zou op het eerste gezicht denken, wat heeft dat er nou mee te maken? Daar wordt hij toch niet gesmaad? Ja, maar Paulus, denk ik, wil dit zeggen. Het enige wat ik van jullie vraag, sterken, dat is consideratie te hebben met die zwakken. En hij vergelijkt dat iets met iets dat we bij de Heer Jezus vinden. En dat bij de Heer Jezus veel sterker was. Die heeft echt de smaadheid moeten verdragen. De smaadheden van hen die u smaadden, dat was tegen God gericht, die smaad. Maar de Heer Jezus heeft dat verdragen. Paulus zegt als het ware, als de Heer Jezus om God te behagen smaad heeft verduurd, die eigenlijk aan het adres van God zelf gericht was, zouden jullie dan niet iets kunnen doen dat veel en veel geringer is, namelijk uit consideratie met elkaar dingen nalaten. Een slot op je mond zetten. Niet te gauw de ander veroordelen. Niet de ander te gauw in een hoekje neerzetten. Zou je dat niet willen doen om die ander te behagen? Om voor die ander een vreugde te zijn? En niet te staan in de weg, maar vooral ook om God te behagen. Zoals dat het intense verlangen was van de Heer Jezus. Het is mijn vreugde, mijn spijze, zegt hij letterlijk over in het Johannes Evangelie, om de wil te doen van hem die mij heeft gezonden. Dat was de hele grondteneur van zijn leven op aarde. Misschien dat Paulus zelf voelde dat het wel merkwaardig was om nou zomaar deze tekst uit Psalm 69 hierop toe te passen. En daarom zegt hij in vers 4, alles wat tevoren geschreven is, dus ook dat citaat dat hij net gaf, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Is tot onze lering geschreven. Zou je zo niet denken? We zouden zeggen, nee, het was voor Israël. Was het ook voor mensen in de Krimpener Waard in 2005 bedoeld? Kun je dat zomaar zeggen? Wij kunnen het toepassen op onszelf. Maar Paulus zegt niet, die oude woorden kunnen wij op onszelf toepassen. Hoewel ze natuurlijk niet in de eerste plaats voor ons bedoeld waren. Nee, hij zegt het veel sterker. Ze zijn tot onze lering geschreven. Nog sterker uitgedrukt, God had ons op het oog toen hij die dingen liet optekenen in het woord. God dacht niet alleen maar aan Israël. Hij dacht ook aan de christelijke kerk, het lichaam van Christus. Een merkwaardige bevestiging daarvan vindt u in 1 Korinthe 10. Waar Paulus in het 6e vers zegt, deze dingen, daar heeft hij het over de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, daar heeft hij het over de reis door de woestijn. Deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben zoals ook zij er begeerte had. Tot voorbeelden voor ons. Die dingen overkwamen Israël, opdat wij er lering uit zouden trekken. Daar vind je dus met andere woorden dezelfde grondgedachte als hier in Romeinen 15. God dacht aan ons. En wat kunnen wij niet ongelooflijk veel leringen trekken uit de woestijnreis? In allerlei opzichten. Met de bedoeling dat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften, dat wil zeggen, die schriften volharden niet, maar de schriften leren die volharding. Demonstreren die volharding aan vele voorbeelden. Als je nu voor volharding hier geduld leest, dan begrijpt u meteen de toepassing. Geduld hebben met elkaar. Tot hoever? Nou, als we 70 maal 7 keer moeten vergeven, dan moeten we ook 70 maal 7 keer geduld hebben met elkaar. En niet elkaar te gauw afschrijven. En de vertroosting van de schrift. De zwakke is bedroefd als de sterke zo anders doet. Dingen doet die hij veroordeelt. De sterke is bedroefd als een andere broeder zijn christelijke vrijheid komt bedreigen. De schrift geeft troost. En de bedoeling is dat wij die volharding en die troost van de schrift leren aan elkaar door te geven. Dat geeft hoop. Dat geeft niet alleen hoop voor de toekomst. Het geeft hoop ook gewoon voor ons gemeentelijk samen zijn. Want dat zie je in die volgende verzen. Als Paulus daar zegt, mogen nu de God van de volharding en de vertroosting, even tussen twee haakjes, God is degene die bij uitstek geduld met mensen heeft. Hij is langmoedig over u, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3. God is een God die vertroosten kan. De vader van alle vertroosting, lezen we in 2 Korinthe 1. Die God mogen u geven onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus. Ook dat is heel belangrijk, want je hebt allerlei vormen van eenheid. Ik werd, even denken, gisteren nog gebeld door een onder christelijke couranten. En die zei, die journalist, maar we zijn toch geroepen tot eenheid. En toen zei ik, dat staat nergens in de Bijbel, een beetje om hem uit te dagen. Ja. Ik zeg, er staat in de Bijbel geroepen tot de eenheid van de geest. Ik zeg, waar jij het over hebt, dat is eenheid van het vlees. En ik heb hem dat geprobeerd uit te leggen. Je hoort dat wel vaker als er een opwekking dreigt uit te breken in een gemeente. Ik druk me even opzettelijk uit. Dan zijn er een aantal mensen die daar niet van houden en die zeggen dat is helemaal niet goed dat er iets gebeurt, want dat bedreigt de eenheid. Dan vraag ik altijd, welke eenheid? Efeze 4 roept ons op de eenheid van de geest te bewaren. En dat is niet een organisatorische eenheid en het is ook niet de eenheid van een valse gerustheid waarbij we gewoon allemaal lekker door blijven slapen. Vaak ontstaat verdeeldheid doordat de helft wakker wordt en de andere helft doorslaapt en bijzonder geërgerd is dat ze wakker geschud zijn. Ja, dat geeft verdeeldheid. De heer Jezus is daar heel rigoureus in geweest. Is het niet in Lucas 12 dat hij zegt, ik ben gekomen om verdeeldheid op de aarde te brengen? De eenheid van de geest kan soms juist alleen maar bewaard worden als we bereid zijn daarvoor verdeeldheid te riskeren tussen hen die de eenheid van de geest najagen en de anderen die de weg van het vlees verkiezen. Dat is een prijs die je moet betalen. De heer Jezus heeft die betaald. Hij kwam om verdeeldheid te brengen. Dat was niet een doel op zich, maar hij kwam een boodschap brengen waarvan hij wist dat die zou leiden tot verdeeldheid. Want sommigen zouden die boodschap aanvaarden en anderen niet. Hier gaat het in ons vers dus niet zomaar om eenheid, maar een eenheid in overeenstemming met Christus Jezus. Hij is de norm, de maatstaf voor die eenheid. Opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Waar gebeurt dat? Dat gebeurt in de samenkomsten van de gemeente. En als u ooit wel eens in een gemeente bent geweest, vooral als dat niet 4000 mensen betreft, waar de meesten elkaar nauwelijks kennen, maar een kleinere gemeenschap, en er is een diepe kloof ontstaan, misschien wel tussen sterken en zwakken, of een heel andere soortige verdeeldheid, dan weet je hoe afschuwelijk pijnlijk dat kan zijn als je samen geroepen bent om God groot te maken. Want je bent daarin niet eensgezind. Je zingt die liederen met zand tussen je kiezen. Dat gaat niet fijn. Merkwaardig dat Paulus dit juist als maatstaf neemt. Hoe ga je met elkaar om? Waar is het teerste? Waar komt het meeste erop aan als we samen zijn om God groot te maken? Dat kun je toch alleen maar doen in diepe eensgezindheid. Niet in eenstemmigheid. Ik zeg u ronduit, ik zou niet in een gemeente willen zijn waar ze over alles eenstemmig zijn. Dat lijkt me de meest saaie en ook eigenlijk bijna onbijbelse gemeente. Want dat kan alleen maar afgedwongen worden door een strenge groepsdwang. Want mensen zijn heerlijk verschillend en we hebben allemaal een net wat andere gedachte over een heleboel dingen. Absolute eenstemmigheid is meestal de weigering om na te denken of het nadenken aan een of een paar leiders over te laten. Nee, eensgezindheid. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2 vers 6, vers 5. Dat is de maatstaf. Eén van gezindheid, één van gerichtheid. Maar niet over alles dezelfde mening hebben. In overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Dat is eendracht, dat is eenheid van de geest. Samen door diezelfde geest geleid, God groot maakt. Ondanks de meningsverschillen die er zijn, maar die zitten die eendracht helemaal niet in de weg. Daar ervaart je elkaar voor, dat is dan ook de grote conclusie van dit hele gedeelte. Daarin heb je elkaar aanvaard. Nogmaals, je hoeft het niet over alles eens te zijn als je elkaar maar kan aanvaarden. Ik weet best dat daar een grens aan gesteld is, maar die grens ligt heel ver hoor. Daar moet het al echt over fundamentele dwaalleer gaan. Daarom zegt Paulus, aanvaard elkaar. Neemt elkaar aan, zoals ook Christus u heeft aangenomen tot heerlijkheid van God. Hoe heeft u ons aangenomen? Toen we helemaal aan zijn eisen beantwoorden? Nee. Hij heeft ons al aangenomen toen we nog zondaren waren. Hij heeft ons aangenomen op grond van zijn liefde en op grond van het werk dat hij heeft volbracht. Hij nam ons aan, niet omdat we zo aardig waren, niet omdat we al helemaal waren wat hij beoogd had met ons. We zijn nog steeds, is hij met ons bezig. Een van onze studenten komt vaak met een shirt op school waarop staat in het Engels: heb geduld met me, God is nog niet klaar met mij. Mooi hoor. Ik ben nog niet uitgeleerd, dus verdraag mij maar een beetje. Nou, de Heer Jezus heeft ons aanvaard, toen waren we nog maar nauwelijks begonnen te leren. Aanvaard elkaar, want niemand van ons is nog uitgeleerd. Op een bepaald moment moet je erkennen dat je ongelijk had. Dat kan wel eens lastig zijn, maar... En soms zul je misschien aanvaarden dat je... Zul je ondervinden dat jij gelijk had. Misschien is dat dan wel moeilijker om daar goed mee om te gaan. Aanvaard elkaar. Zo zonder voorwaarden, zoals ook Christus dat heeft gedaan. Tot heerlijkheid van God. Dat wil zeggen, hij heeft ons aangenomen tot heerlijkheid van God. En wij moeten ook elkaar aanvaarden tot heerlijkheid van God. Met alle verschillen. Dat is moeilijk. Maar dat is nou precies waar het bij de eenheid van de geest om gaat. Aanvaard elkaar met de verschillen. Om het nog sterker te zeggen, er is bijna niets. Nou ga ik jullie een beetje uitdagen, maar er zijn vragen, beantwoordingen, dus alles komt goed. Er is bijna niets dat de moeite waard is om een kerk over te scheuren. Nou, dan wordt het even stil in de zaal, hè. Bijna niets. Het is ongelooflijk hoeveel wij onder dat bijna niets weten te vangen. Aanvaard elkaar met alle verschillen, zoals ook Christus u heeft aangenomen. Interessant dat Paulus in vers 8 meteen doorgaat met dat woordje want, terwijl u misschien helemaal niet zo gauw ziet wat dan het verband is. Nou, vorige keer heb ik gezegd, het is niet zo duidelijk hoe die zwakken en die sterken nou zo geworden zijn. Het lijkt erop dat die zwakken misschien wel gelovigen uit de Joden waren. Maar ja, er worden ook dingen gezegd zoals geen wijn drinken en daar hebben Joodse gelovigen toch helemaal geen moeite mee. Dus het is niet zo heel erg duidelijk. Maar één ding is wel duidelijk, dat vanaf vers 8 Paulus heel in het bijzonder die twee groepen aanspreekt. Want je kunt wel zeggen, wel vermoeden dat de zwakken in het algemeen meer de Joods georiënteerde gelovigen waren. En de sterken meer uit het heidendom afkomstig waren. Die waren sowieso niet gewend onder een wet te staan. Dus het was veel gemakkelijker om ook naar hun geloof, tot geloof komen, niet onder een wet gesteld te worden. En die Joodse gelovigen hebben er altijd moeilijk mee gehad. Dat die heidenen zomaar toegevoegd konden worden zonder al die 613 geboden te hoeven onderhouden die zij moeten onderhouden. Dat ligt ze nog lang dwars. En nog steeds zijn er ook in ons land, ook zelfs Messias belijdende Joden, die half stiekem, half openlijk uitdragen dat toch eigenlijk ook de christenmannen zich zouden moeten laten besnijden en dat soort dingen meer. Dat is moeilijk. En dan zegt Paulus, voor wie is de Heer Jezus nou gekomen? Voor de Joodse gelovigen of voor die gelovigen uit de volkeren? Nou, heel duidelijk, hij is in eerste instantie gekomen voor zijn eigen volk. Hij zegt zelfs tegen de Canaanese vrouw, de Heer Jezus, ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. In Matteüs 15, vers 24. Maar een paar hoofdstukken later zegt hij evenzeer, hoofdstuk 20, vers 28, dat de Zoon des Mensen gekomen is niet om te gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En dat gaat ver uit boven Israël. Hier wordt het zo gezegd. Christus is een dienstknecht van de besnijdenis geworden. Dat betekent niet van de besnijdenis als daad, als handeling, maar van de besnedenen van Israël. Dat vind je vaak bij Paulus. De besnijdenis betekent dan de besnedenen. Terwille van de waarheid van God. Waarheid heeft hier geen lidwoord, staat tussen haakjes. Misschien betekent het hier zoveel als om de trouw van God. Dat wil zeggen, God is trouw aan de belofte die hij Israël heeft gegeven. En ondanks alles wat Israël in het Oude Testament is geweest, heeft God toch in de volheid des tijds zijn zoon gezonden om de beloften te vervullen. Dat is Gods trouw. Waarheid en trouw ligt dicht bij elkaar. Waarheid is truth in het Engels en truth komt van trouw. Dat is niet ons woord waarheid. Heel vaak werd de Statenvertaling het zegt waarheid. In de psalmen staat in de NBG-vertaling trouw. En soms, zoals hier in het Grieks, zou het dat ook wel kunnen zijn. God is trouw aan zijn oude volk. De Heer Jezus is gekomen om de belofte van de Vader te bevestigen, vast te maken. Nou, dat is hier niet zo goed onderscheiden van het woord vervullen. Om die belofte waar te maken voor hen. Dat is één. Dat is het eerste wat genoemd moet worden. Maar het tweede is, en opdat de volken God verheerlijken, wegens de barmhartigheid. Nou, dan denken we weer meteen terug aan Romeinen 11. Die barmhartigheid was er in eerste instantie voor Israël. In tweede instantie kwam die barmhartigheid gelukkig ook tot alle volkeren. En toen leek Israël er even buiten te vallen. En uiteindelijk zal ook Israël weer door diezelfde barmhartigheid worden toegebracht. Goed hè, dat het barmhartigheid is. Want uiteindelijk krijgt geen enkele Jood de zegen puur omdat God het beloofd heeft. Dat is niet genoeg. Dan moet aan de kant van de mens ook iets gebeuren. Dat noemen wij bekering. En dat is wat de barmhartigheid van God bewerkt. Geen enkele Jood, omdat hij tot het uitverkoren volk behoort, krijgt er automatisch deel aan. Dat hebben ze altijd gedacht, denken ze vandaag nog. Maar de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, zelfs jij Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Je kunt het alleen langs de weg van de barmhartigheid krijgen. Nou, wij vanuit de volk hadden al helemaal nergens recht op. Wij konden al helemaal alleen maar leven uit de barmhartigheid. Aan ons waren niet eens beloften gedaan en toch krijgen ook wij de zegen. Dankzij diezelfde genade van God. Barmhartigheid is genade, maar met deze bijgedachte dat het onze ellende vooronderstelt. In het Latijn misericordia, dat veronderstelt de misère van de mens. Het is Gods genade die de mens in zijn ellende tegemoet komt. En in zijn ellendige staat hem optrekt en hem aan zijn hart brengt. Nou, dat is geen nieuwe gedachte, zegt Paulus. Als je het Oude Testament goed leest, kun je dat overal tegenkomen. Zoals dit. Daarom zal ik u beleiden onder de volken en uw naam lof zingen. Dat is uit Psalm 18. En mooi is dat, want ook hier, als je die psalm leest, zou je niet in eerste instantie gedacht hebben dat het een Messiaanse psalm was. Die ik-figuur is David. En Psalm 18 staat nou ook niet bij de top 10 van bekende Messiaanse psalmen. En toch, David is daar een type van de Messias. Als hij daar spreekt over de wijze waarop de vijanden aan zijn voeten zijn onderworpen en hem huichelachtig hulde komen brengen, zoals dat in het Messiaanse vrederijk ook vervuld zal worden, dan zie je, ja, maar door David heen spreekt daar ook de Messias zelf. En dit vers laat dat zien. Ik zal u beleiden, dat wil zeggen uw naam groot maken onder de volken en uw naam lof zingen. Onder de volken, dat wil zeggen als een getuigenis naar hen toe, maar ook samen met de volken voor zover ze ook tot geloof komen. En verder, dat is natuurlijk de bekende Psalm 117, loof de Heer alle volken en laat alle naties hem prijzen. Het mooie van dit citaat op Psalm 18 is, wees vrolijk volken met zijn volk. Daarin zit de gedachte, geen heiden kan ooit tot God komen buiten Israël om. Voor sommige mensen is dat een moeilijke zaak. Als het Heer Jezus niet zelf in de Bijbel gezegd had, het heil is uit de Joden, dan zouden velen dat verontwaardigd van zich gewezen hebben gezegd. Nee, het heil is uit God, het heil is uit de Heer Jezus, jawel. Maar de Heer Jezus is in de eerste plaats de Messias van Israël. Het is de God van Israël aan wie wij deel krijgen. En God heeft het al gezegd tot Abraham. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ook met u zullen alle geslachten gezegend worden. Met Israël mogen wij ons verheugen. Want het gaat niet buiten Israël om. Maar in vers 12 staat, verder zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï en hij die opstaat om over de volken te heersen. Daar zie je, ons heil gaat niet buiten de wortel van Isaï om. Wortel betekent hier zoiets als wortelscheut. Een scheut uit zijn wortelen, zoals we het lezen in Jesaja 11. Dus een afstammeling van Isaï. David was een zoon van Isaï, hier gaat het over de Messias. Niemand van ons kan zijn eeuwige geestelijke zegening ontvangen buiten Abraham om. En daarmee eigenlijk ook buiten Israël om. Maar anderzijds ook niet buiten de Heer Jezus om. Er zijn nogal wat antisemitische christenen die dat eerste niet graag horen. Buiten Israël is er geen heil. Maar er zijn ook heel wat Joden die het tweede niet willen horen. Die willen wel weten van de zegen van God. Maar ze willen niet weten van de wortel van Isaï, van de Heer Jezus Christus. Hij die opstaat over de volken te heerst, op hem zullen de volken hopen. Mogen nu de God van de hoop, we lezen zo vaak over de God van de liefde. De God van de vrede bedoel ik eigenlijk. Maar nu is het een keer de God van de hoop. Hij is de bron van al onze hoop. Hij is de kracht van onze hoop. Hij is de inhoud van onze hoop. Hij is het doel van onze hoop. Er is geen enkele toekomstverwachting die wij hebben buiten God om. Mogen Hij u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. In de Zoon van Isaï is er hoop voor Israël en voor de volkeren. In Hem en alleen in Hem en door Hem. En dat wenst Paulus ons allen toe. Maar, dat vind je ook wel vaker in de Bijbel, dat Paulus net gas lijkt terug te nemen. Hij zou dat zelf niet begrepen hebben, die uitdrukking, maar dat is een moderne uitdrukking, die begrijpen wij wel. Het lijkt net of Paulus iets afdoet aan de kracht van zijn eigen woorden. Je vindt iets dergelijks ook in Hebreeën 6, waar we eerst een verschrikkelijke dreiging krijgen. Als je van het geloof afvalt, dan is er geen uitzicht meer op het heil, dan kun je niet meer bekeerd worden. En wij zitten allemaal te sidderen op onze stoelen als we dat lezen. En dan even verder zegt de schrijver, maar geliefde, wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis verbonden dingen, ook al spreken wij zo. Dus eerst krijg je ervan langs en dan zegt hij, maar wat jullie betreft, ik ben ervan overtuigd dat het bij jullie wel goed zit. En die twee kanten zijn waar. Paulus zegt dat ook tegen de Romeinen. Voordat ze zouden denken dat ze nou helemaal in een hoekje worden gestopt, want en de sterken krijgen ervan langs en de zwakken krijgen ervan langs, bedenkt hij, en dat zouden wij ook moeten bedenken in zulke situaties, dat er ook in die gelovigen heus heel wat aanknopingspunten zijn voor de geest van God, hoor. Als je nog heel veel nadruk legt op de totale verdorvenheid van de mens, heb je misschien moeite met dit vers. Paulus zegt van deze broeders dat ze naar zijn overtuiging zelf vol goedheid zijn. Laat dat nou eens staan, mensen. Laat dat nou eens staan. Accepteer nou eens wat het werk voor de Heer Jezus aan ons gedaan heeft. Wij zijn een rechtvaardige. Wij zijn rechtvaardiger geworden. Dat is onze positie in Christus. En als je zondigt, ben je nog steeds een rechtvaardige, maar dan een rechtvaardige die gevallen is. En dat is heel erg. En dat moet ook zo gauw mogelijk weer goed gemaakt worden. Maar jouw positie in Christus wordt er niet door aangetast. Je bent dan niet ineens weer een onrechtvaardige geworden. Je gedraagt je wel als een onrechtvaardige, maar jouw positie in Christus ligt vast. De vrucht van de geest. Nou ja, je zou misschien kunnen zeggen, die is echt niet altijd zo goed zichtbaar. Maar hij is er wel. Als je er niet is, ben je geen bekeerde mens. De catechismus doet er wat zuinigjes over. Een beginsel van gehoorzaamheid, dat is niet veel. Maar het is tenminste wel iets. Als dat er niet is, ben je een onbekeerde. Als dat er wel is, is het niet veel. Maar het is wel het enorme verschil tussen een onbekeerde en een bekeerde. In Johannes 15 is het enorme verschil tussen iemand die geen vrucht draagt. Dat betekent, die heeft geen levensverbinding met de wijnstok. Dat is een onbekeerd mens. Daarom wordt die rank ook weggeworpen en in het vuur verbrand. En iemand die weinig vrucht draagt. Weinig vrucht draagt betekent, er zit leven in. Daarom is het wel jammer dat het weinig vrucht is. En dan moet je bepaald niet zeggen, nou ja, het is allemaal zwak en gebrekkig. En we blijven arme zondaar. Wel nee, de vader zegt, ik wil dat je veel vrucht gaat dragen. En de vader snoeit die rank. En hij is daarmee bezig dat ze veel vrucht gaan dragen. Maar waar het nou om gaat is, weinig vrucht is een hemelsbreed verschil met geen vrucht. Geen vrucht betekent onbekeerd. Weinig vrucht is bekeerd. Maar wel zwak bekeerd, om zo te zeggen. Er moet nog wel een hoop gebeuren. Dat heet geestelijke groei. En je mag er nooit genoegen mee nemen. Dat je maar weinig vrucht voordraagt. Zeker niet met de smoes, je blijft nog eenmaal een arme zondaar. Je blijft altijd het vlees houden, dat mag je wel zeggen. Maar als je zegt, ik blijf altijd een arme zondaar, dan geef je bij voorbaat al de moed op dat je veel vrucht zou gaan dragen. En dan kan Paulus ook niet zeggen, jullie zijn vol goedheid. Want goedheid hoort tot de vrucht van de geest in Galaten 5. En de vrucht van het licht in Efeze 5, daar wordt die goedheid ook al genoemd. Mag hij dus alsjeblieft van de gelovigen zeggen dat ze vol goedheid zijn? Dat die goedheid er helaas niet altijd zo goed uitkomt, dat is ook waar, ja, helaas. Maar als het om hun positie in Christus zijn, zitten ze boordevol, tot hun nek vol met goedheid. En er hoeft maar de vonk van de Heilige Geest bij te komen en je ziet het aan ze. Dan gaat die goedheid overstromen. Die goedheid zit erin, vervuld met alle kennis. Zoals Johannes dat in 1 Johannes 2 van de baby's zegt. Jullie weten alle dingen. Ja, je weet nog niet alle dingen. Je kunt nog een hele theologieopleiding volgen en ontzettend veel boeken lezen en zo. En dat op zich weet je nog bijna niks. Jullie zijn baby's in het geloof. Maar als het om gaat, het verschil te weten tussen licht en duisternis. En tussen haat en liefde. En tussen leven en dood. Dan weten jullie alles wat je moet weten. Want je hebt de Heilige Geest in je. Je hebt de Heilige Geest. Je hebt de zalving vanwege de Heilige ontvangen. En zo zijn jullie ook vol goedheid en vol kennis. En dus zijn jullie ook in staat elkaar terecht te wijzen. Want ik doe dat nou wel, maar Paulus kende die gemeente niet eens. Hij was er nog nooit geweest. Maar hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat jullie ook elkaar deze dingen verder kunnen duidelijk maken. Maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven als om u eraan te herinneren, krachtens de genade die mij door God gegeven is, want ik mag dan nooit in Rome zijn geweest en ik mag dan de gemeente bij jullie ook niet zelf gesticht hebben, maar ik ben wel apostel. En in die zin kan ik dus ook met apostolisch gezag spreken, zelfs ten opzichte van een gemeente waar ik nog nooit geweest ben. Dat is de genade, hier zoveel als de genadige bediening die mij door God gegeven is, dat ik een dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken, ten behoeve van de volken. En dan die mooie uitdrukking om het evangelie van God priesterlijk te bedienen. In de NBG-vertaling staat, om een dienaar te zijn, opdat de offergave der heidenen goden welgevallig zou wezen. De hele priesterlijke bediening is daar een beetje in de mist verdwenen. Er staat in de heilige dienst van het evangelie Gods. Maar het woord priester staat hier heel uitdrukkelijk. Het is een priesterlijke taak. Paulus zegt iets dat bij ons zeer ongebruikelijk is. Voor zover wij al weten dat wij priesters zijn, is dat vooral om lofoffers te brengen, in de zin van 1 Petrus 2 vers 5, een heilig priesterschap. Om geestelijke offeranden te brengen. Maar in 1 Petrus 2 vers 9 zie ik al wat duidelijker. Een koninklijk priesterschap. Om de grote deugden van God te verkondigen. De voortreffelijkheden van God. Daar zie je dus al meer het getuigenis naar de wereld toe. En hier geeft Paulus nog weer een nieuw aspect van een priesterlijke bediening. Een priester brengt offers. Een priester brengt offers. En wat is hier het offer? Het offer is hier al die mensen die door de bediening van Paulus tot geloof gekomen zijn, die brengt hij als een offergave aan de Heere God. Is dat nog niet mooi? Hij doet het niet voor zichzelf. Het is niet dat al die mensen op zijn konto worden geschreven, opdat hij daar straks de beloning voor krijgt. Paulus neemt daarin juist zelf een heel bescheiden plek in. In Filippenzen 2 zegt hij dat hij niet meer hoeft te zijn wat hem betreft als een drankoffer dat daarbij uitgegoten wordt. Een drankoffer is toch maar een klein facet van het eigenlijke offer. Al die gelovigen worden als een offer aan God aangeboden. Dat is een bekend beeld uit het Oude Testament, waar we zien dat mensen straks het overblijfsel van Israël als een offer aan God zullen aanbieden. U vindt dat in Jesaja 66, u vindt het ook in Zefanja 3. Als een offer. Denk nog eens terug wat Paulus schreef in Romeinen 12 vers 1. Dat we zelf onze lichamen moeten stellen tot een levende offerande. Hier heb je wat ander aspect, maar ook daar zijn mensen dus een offer. Hier is het Paulus die al die gelovigen die door zijn bediening tot geloof zijn gekomen als een offer aan God aanbiedt. Dat is een priesterlijke taak. Hij zegt, Heere God, dit is de oogst van wat u door mij heen hebt bewerkt. Want dat moet er wel uitdrukkelijk bij. Hij is de priester die het offer brengt, maar het offer zelf is toebereid, ten eerste door de Heilige Geest. Het is een offer geheiligd door de Heilige Geest, zegt vers 16 aan het slot. En daarin kan Paulus roemen. Wie roemt, roemen in de Heer, zegt hij meermalen in 1 en 2 Korinthe. En hier zegt hij ook, voor zover wat te roemen is, is het in Christus Jezus wat de dingen van God betreft. Want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft. Dat is mooi. Dat hele offer is door Christus bewerkt. Paulus heeft daar een rolletje in als dienaar. Hij mag dat offer meenemen en het aan God aanbieden. Maar het is Christus die het in hem bewerkt heeft. Lieve mensen, laat de kracht van dat woord ten volle staan. Dit is veel sterker dan te zeggen dat wij iets voor Christus doen. Natuurlijk mag je dat zeggen, dat is een goede uitdrukking. Maar dit is natuurlijk veel sterker om te zeggen dat als je iets goeds voor God doet, dat het Christus is die het in jou doet. Je zou het hele doel van het christenleven op allerlei manieren kunnen omschrijven, maar één daarvan is toch lijken op Christus. Dat is het grote doel. Tevoren bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. En dat betekent heel concreet dat Christus in ons gestalte krijgt. Galaten 4 vers 19. Doet de Heer Jezus Christus aan, lazen we aan het slot van Romeinen 13. En wat gebeurt er dan? Dan wordt ons spreken het spreken van Christus zelf. Dan wordt ons handelen het handelen van Christus zelf. Als we zonder het beslag van de Heilige Geest komen, dan voelen wij als Christus, dan denken we als Christus, dan leven we als Christus, dan ervaren we als Christus, dan geloven we als Christus. Dat is precies de betekenis van die moeilijke uitdrukking in 1 Korinthe 2. Wij hebben de zin van Christus. Dat snapt natuurlijk geen enkele hedendaagse Nederlander meer. Maar zin betekent daar gemoed of denken. Wij denken als Christus. Maar het is eigenlijk nog veel ruimer dan dat. Wij voelen als Hij, wij leven als Hij, wij overwegen als Hij, we geloven als Hij, we ervaren als Hij. Wij beoordelen als Hij. En als we iets doen voor God, is Hij het eigenlijk die dat in ons doet. Als je iets voor mensen doet, dan doe je het eigenlijk voor Hem. Dat is een gedachte van Matthäus 25, met de schapen en de bokken. Maar hier is het een ander aspect. Niet dat we alles voor Hem doen, maar dat Hij alles in ons doet. Alles door ons heen doet. Paulus zegt, alles wat ik zeg, dat is alleen dat wat Christus in mij werkt. Hij heeft het hier over zijn bediening. Om de volken tot gehoorzaamheid te brengen door woord en werk in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van Gods geest. Ja, dat zijn wij wel een beetje kwijt. Merkwaardig dat het in het Nieuwe Testament nog zo vanzelfsprekend was. Slot van Markus 16, de apostelen gingen erop uit en de Heer bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. En dat heeft de Heer Jezus continu gedaan. En er zijn mensen die zeggen dat daar een eind aan gekomen is, dan moeten ze maar vertellen in welk jaar dat dan was. Want door de hele kerkgeschiedenis heen zie je dat als Gods geest de kracht kreeg, de kans kreeg om weer te gaan werken, dan gebeurden diezelfde dingen. Ook vandaag, op 9 maart, zijn er pakweg zo'n 35.000 Chinezen tot geloof gekomen. En zo'n 35.000 Afrikanen. En nog eens zo'n 25.000 Zuid-Amerikanen. En die 100.000 daarvan zijn er zeker 85% tot 90% tot geloof gekomen door krachten, tekenen en wonderen. Dat u ze in Krimpen niet zoveel meemaakt, dat is dan jammer. Daarom komen hier ook niet zoveel mensen tot bekering als in China en Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Dus nog steeds bevestigt God het woord. En verreweg de meeste mensen die tot geloof komen, komen dat nog op dezelfde wijze. De cijfers wijzen het uit. En zeker in het heidendom, zoals het ook toen het christelijk geloof hier naartoe kwam. Zeker tegenover het heidendom. Waar de goden geacht worden zeer sterk te zijn. Ja, daar zul je de kracht van de Heilige Geest daar tegenover moeten plaatsen. God heeft meegewerkt. Christus sprak door hem heen. De Heilige Geest gaf de kracht. En God deed het door hem heen. De hele drie-ene God heeft samengewerkt met apostel Paulus. Om dit geweldige doel tot stand te brengen. Dat deze Paulus te beginnen van Jeruzalem af. En rondom, alle kanten uit, tot Illyrië toe. Dat is een landstreek aan de Adriatische Zee. Paulus wil als het ware zeggen, nog één sprongetje en ik was ook al in Italië geweest. Maar zo heb ik het nog net niet gebracht, maar daar zie ik wel erg naar uit. Maar ik was al heel dichtbij. In het wat we vroeger Joegoslavië noemden. Illyrië. Dat is niet meer zo ver van zijn doel. Zo ver was hij gekomen. En in die wijde streek, men heeft wel eens vermoed dat er 5 miljoen mensen of zo door Paulus, maar ja, dat zijn maar slagen in de lucht, door Paulus prediking tot geloof zijn gekomen. Ongelooflijk. Daar heeft hij de verkondiging van het evangelie van Christus voleindigd. Opmerkelijk ook dat hij op een bepaald moment wist, nu is mijn bediening afgelopen. Niet omdat iedereen al bekeerd was, maar omdat ze het overal nu gehoord hadden. En het werkte door. Hij had de grondslagen ervoor gelegd en het werkte nu overal door. Merkwaardig, want wat Paulus dan verder schrijft, dat is dan wat Paulus dan zegt in Handelingen 19, 20, 21. Hij verlangt naar Jeruzalem te gaan en vandaar zelfs Rome te bezoeken. Dus dit is al voor die tijd geschreven en toch wist Paulus al in Handelingen 19, mijn taak zit erop. Anderen zullen doorgaan. Maar mijn taak is klaar. Het was nog niet eens zo oud hoor. Ook dat is dicht bij de Heer leven. Alleen maar zeggen wat de Heer door je werkt. Alleen maar doen wat de Heer van je vraagt. En dan op een gegeven ogenblik ook weten, mijn taak zit erop. Ja, althans in die streek. Ik heb er een eer in gesteld, zegt hij ook nog, het evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet genoemd was. Dat wil zeggen waar zijn naam nog niet beleden werd. Opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen. Nou ja, dat moet je natuurlijk niet al te stringent nemen. Hij schrijft ook aan deze Romeinen een brief, terwijl hij die gemeente niet zelf gesticht heeft. Natuurlijk overlappen de arbeidsterreinen van die apostelen elkaar. Maar Paulus wilde zo efficiënt mogelijk werken. Hij wilde daar zijn waar anderen nog niet geweest waren. Opdat zoveel mogelijk mensen de evangelie zouden horen. Er zat dus helemaal geen gedachte van concurrentie achter. Het was eenvoudig dit verlangen dat zoveel mogelijk mensen het evangelie zouden vernemen. Dus waarom daar werken waar anderen al geweest zijn of anderen nog aan het werk zijn. Zoek die terreinen op als een echte pionier waar het evangelie nog niet is doorgedrongen. Maar zoals geschreven staat, vat hij zelf samen, zij aan wie niet van hem verkondigd was zullen zien en zij die niet gehoord hebben zullen verstaan. Hier is een mooi voorbeeld van hoe Paulus met het profetisch woord omgaat. Dit is nou een citaat uit Jesaja 52. Natuurlijk door en door messiaans. Het is het woord vlak voordat hoofdstuk 53 begint. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan gaat het over Israël en over de volken. Er zijn er van wie, aan wie niet van hem verkondigd was, onder de heidenen. Zij die niet gehoord hebben, die het niet geweten hebben, dus anderen dan Israël, die zullen verstaan. En dan komt in Jesaja 53 de vraag of Israël het zelf al verstaat. Overal waar er nog geen kennis van God is, daar heeft deze apostel de fakkel van het geloof naartoe mogen dragen. Tegelijkertijd heeft hij zijn eigen wensen, dat mag, je mag wensen hebben. Filippenzen 4 zegt zelfs dat je al die wensen bij God bekend mag maken, maar dat je het dan wel uiteindelijk ook bij hem moet neerleggen, want soms beschikt hij anders. Paulus komt er rond vooruit, ik ben vele malen verhinderd geweest tot u te komen. Hij wou wel, maar God wou nog niet. Het was nog niet Gods tijd. En toen Paulus uiteindelijk in Rome aankwam, was het wel een beetje anders dan hij had ingecalculeerd. Hij kwam daar als een gevangene, zoals we dat lezen in Handelingen 28. Wij mogen best wensen hebben, je mag die ook met de Heere delen. En als je ze niet met hem durft te delen, dan is dat waarschijnlijk omdat je zelf al weet dat het geen goede wensen zijn. Maar als je verlangens hebt, o Heere God, wat zou ik graag die gelovigen daar in Rome, daar in het hartje van het Rijk willen opzoeken. Nou, uiteindelijk heeft de Heer dat toegestaan. Zij het anders dan de apostel had gedacht. En dan zegt hij in vers 23, ik zinspeelde daar al op, nu ik in deze streken geen plaats meer heb, dat wil zeggen, ik ben hier eigenlijk uitgepraat. Ik heb de grondslagen gelegd. Laat het ander daarop voorbouwen. Mijn taak zit erop. En ik heb sinds vele jaren een groot verlangen tot u te komen. Wanneer ik naar Spanje reis, zal ik dat doen. Dus Rome is niet het doel. Was misschien wel teleurstellend voor ze, dat weet ik niet. Ze waren alleen maar doorgeefluik. Paulus wilde daar alleen maar voortgeholpen worden op zijn reis naar het westen. Vraag, is Paulus daar ooit aangekomen? Ja, dat zouden we graag willen weten, want hij heeft dat verlangen wel verschillende keren uitgesproken. De ongewijde geschriften uit de oude tijd berichten dat Paulus tot in het verre westen gekomen is. Dat lijkt erop te wijzen in het Middellandse zeegebied dat hij misschien ooit zelfs dit doel wel bereikt heeft. Maar de Heilige Geest heeft het niet nodig gevonden om dat ook voor ons op te tekenen. Ik hoop op de doorreis u te zien en door u daarheen voortgeholpen te worden, wanneer ik eerst enige mate van u genoten heb. Hè, gelukkig. Het was niet alleen maar uit eigen belang om weer gefourageerd te worden en zijn kleren te kunnen wassen en dan weer voor te gaan. Hij wilde van hen genieten en hij vertrouwde erop dat ook zij van hem zouden genieten. Nou, uiteindelijk heeft hij daar 2 jaar gevangen gezeten. Zo eindigt het boek Handelingen. Maar we weten uit de geschiedenis dat Paulus ook weer is vrijgelaten. En dat hij later weer is gevangen gezet en toen onder veel zwaardere omstandigheden en toen is hij uiteindelijk ook onthoofd. En tussen die 2 gevangenschappen is het dus denkbaar dat Paulus ook nog tot het verre westen is doorgedrongen. Dat zou kunnen zijn. Maar nu, en daarmee ronden we vanavond af, nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. In Galaten 2 kunnen we lezen dat er een bepaalde werkverdeling ontstaat tussen Paulus enerzijds en Petrus, Johannes en Jacobus anderzijds. Paulus zal tot de volkeren gaan, de andere drie zullen zich beperken tot de Joden. Een zekere werkverdeling, ook die was niet al te strak, ook daar zaten overlappingen tussen. Maar de drie apostelen daar in Jeruzalem hebben daar één voorwaarde aan verbonden. En dat is dat Paulus altijd de armen in Judea zou blijven gedenken. En eigenlijk is dat zoveel als ze zeggen, Paulus, laten we ervoor waken dat ook door deze werkverdeling, door jouw bediening een kerk uit de volkeren zou ontstaan en door onze bediening een kerk van Messias beleidende Joden, twee kerken die gescheiden van elkaar optrekken. Paulus, draag ook de gelovigen hier op je hart. Ook al zul je ver wegtrekken, naar verre vreemde volkeren. En al zullen daar dan ook gemeenten uit die heidenen ontstaan, die heel anders leven dan wij hier in Palestina gewend zijn, waar we nog echt als Joodse mensen leven. Paulus, vergeet ons hier niet. En Paulus heeft dat niet gedaan. We zullen dat de volgende keren wel verder zien. En ook later als we de Korinthebrieven gaan bezien. Paulus in de Korinthebrief, eerste en de tweede, zelfs in de tweede heeft hij er twee hoofdstukken aan gewijd. Hoofdstuk 8 en 9. En in Handelingen 19 en Handelingen 20 lezen we erover. Over één en dezelfde collecte. Nou ja, was dan ook een massale inzameling. Heeft zelfs een heel stel mensen meegenomen om die collecte over te brengen. Uit Macedonië en Achaïe. Achaïe, daar is dan waar Korinthe ligt. Macedonië, waar Filippi en Thessalonica liggen. Die hebben goed gevonden. En elders kun je nog lezen dat de gemeenten in Klein-Azië meededen. Een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. En dat is niet alleen maar uit goedgunstigheid. Dat is ook niet alleen maar omdat Paulus in dat opzicht een belofte had gedaan aan de drie broeders daar in Jeruzalem. Maar ook vers 27, ze hebben het goed gevonden, die gelovigen uit de volkeren, om die collecte te houden. En zij zijn hun schuldenaars. Want als de volken aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te dienen. Nog eenmaal die grote gedachte. Het heil is uit de Joden. Wij hebben alles te danken aan de God van Israël. Wij hebben alles te danken aan de Messias van Israël. Maar we hebben ook alles te danken aan Israël. Al was het alleen al in deze simpele zin dat al deze mannen Gods die het Nieuwe Testament hebben geschreven. En die de grondslag hebben gelegd voor de evangelieverkondiging ook in Europa. Joodse mannen waren. En Paulus zegt, er mag best wat tegenover staan. Jullie hebben gratis en voor niemendal deel mogen krijgen aan de geestelijke goederen van Israël. Laten zij nu deel mogen nemen aan jullie stoffelijke goederen. Dat de eenheid van de kerk ook in dat opzicht bewaard mogen blijven. Om Christus wil. God zegene zijn woord.